Goed om weer hier te zijn in de naam van de Heer Jezus. Ik hoop dat dit ook een morgen mag zijn die u opbouwt in het woord van God. Dat u daarin mag zien wie de Heer is, wat Hij tot ons te zeggen heeft. Kunnen we allemaal gelijk zingen, maar niet allemaal gelijk praten. Zo. Soms, vroeger dan gingen we nogal eens vaak naar Goes. En dan komen we van Sint-Philipsland af, aan de Jacobopolder, en dan kom je voorbij Sint-Philipsland. En dan kun je een beslissing maken, ga ik rechts of ga ik links? Je kunt de Krabbekreekdam op, of je kunt de Philipsdam op. Welke kant zullen we gaan? En dan zijn er zekere beslissingen ervoor. Maar we hadden het net over, soms dan zie je ineens ergens dat het heel donker is. Aan de andere kant is het heel licht. Welke kant zou je kiezen? Welke kant? Nou, daar hangt een zware donder bij, dat kan je zo zien. En daar is het mooi licht. Daar heb je niks te wachten, dat kun je zo zien. Welke kant zou je opgaan? Onze beslissingen, welke kant dat we opgingen, had daar vaak mee te maken. Ook met andere dingen. Bijvoorbeeld, als je in de zomer van het jaar zit, dan kom je, als je dan over de Philipsdam gaat, en we moesten naar Goes toe, dan kwamen we 5 bruggen tegen. Dat was niet iets om eruit te zien in de zomer. Want die kunnen best een heel tijdje openstaan. En als je er dan toch wil zijn. Als je nu naar de bootjes wil kijken, is dat natuurlijk weer een heel andere zaak. Maar dus, je kijkt naar hetgeen dat je tegen gaat houden in het leven. Je kijkt dus naar hetgeen dat duister is, daar ga je niet naartoe. Je kijkt naar hetgeen dat licht is. Je kijkt naar de dingen die je tegengehouden en zegt, die heb ik ook niet nodig, dus ik ga de andere kant op. Dat betekent natuurlijk niet dat we in een leven dat altijd makkelijk is. Want het is natuurlijk ook weer zo dat wanneer we tegen de stroom opzwemmen, worden we er sterker van. Wanneer we tegen de wind infietsen, worden we daar ook sterker van. Het betekent dus niet daarmee dat we met de stroom meegaan. Want laat u dit zeggen, dat de menigte is altijd verkeerd. Kijk maar, in de dagen van de Heer Jezus, er waren er maar een paar die met hem liepen. En de rest ging de andere kant op. Ze hadden wel gehoord, maar ze hadden besloten, ik ga de andere kant op. Nou, iedereen maakt die beslissing voor zichzelf, die kun je niet voor een ander maken. Hoe je dat ook doet, dat is heel, sommigen van ons vinden dat wel eens jammer, dat we niet een beslissing voor een ander kunnen maken, maar dat werkt niet. Dat gaat gewoon niet. Ieder is zijn eigen persoon, ieder heeft zijn eigen wil, en ieder moet zelf weten, wat ga ik doen? En daar zul je ook mee moeten leven. Niet alleen nu, maar ook in de eeuwigheid. Dat is het moeilijkste natuurlijk, dat we daar in de eeuwigheid mee gaan leven. En dan is het inderdaad een wonderbaarlijke genade dat we hier vanmorgen mogen zijn. Ik sta er altijd het meeste verbaasd van, dat ik er zelf ben. Soms zeggen we wel eens, kijk eens, hij is daar of zij is daar. Nee, wees maar het meeste verbaasd dat je er zelf bent. Ik wou graag het woord openen met u in Jesaja 61. En terwijl u dat opzoekt, ga ik er even bij zeggen, dat volgende maand, 7 jaar geleden, heb ik eens een kleine serie gesproken, gepreekt, uit deze verse die we nu gaan lezen. Het zal niet hetzelfde zijn, dat is niet de bedoeling. Ik ga ze dus niet herhalen. Ik heb er ook niet naar geluisterd wat het 7 jaar geleden was. Ik heb er ook geen notities van of iets dergelijks. Het is alleen we gaan zien wat de Heer voor ons heeft. En ik hoop dat voor een ieder dat een rijkdom mag zijn. Jesaja 61 en ik ga de eerste 3 versen lezen. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedige. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heeren en de dag der wraken onze Gods, om alle treurigen te troosten. Om de treurige Sions te beschikken dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat ze genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. Vergeet dat laatste niet. Opdat hij verheerlijkt worden. Het gaat om de Heer Jezus. Het gaat om de Heer Jezus in je leven. Je zult ook moeten zien dat het gaat om hem en om hem alleen. En dat antwoord zullen we dan ook moeten geven. Het begint met dit. De gezalfde des Heren. Hij is de gezalfde des Heren. Hij is ook de gezondene des Heren. Ik wil nog even met u herhalen dat in Lucas 4 staat dit ook aangegeven. In Lucas hoofdstuk 4. Alleen zult u zien, daar eindigt hij in het midden van een zin. En dat is belangrijk. Want als de Heer Jezus iets doet, dan is dat altijd belangrijk. We lezen van vers 16 van Lucas 4. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagoge, en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja, en als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was. De geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd, hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En dan zie je, en als hij het boek toegedaan had, hij deed het boek toen dicht. Dus heel bijzonder dat de Heer Jezus sprak aangename woorden, lezen we, dat kun je lezen in het 22e vers, daar staat dan. En ze gaven hem alle getuigenissen en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen en zeiden, is deze niet de zoon van Jozef? Hij sprak aangename woorden. Hoe is het mogelijk dat iemand aangename woorden spreekt en zo gauw als hij ze gaat spreken, dan gooien ze hem uit hun midden? Dat zijn dingen die zijn moeilijk te begrijpen. Het is heel bijzonder dat de Heer der Heerlijkheid, de Heer van de hemel, dat hij de hemel heeft verlaten en hij is gekomen voor u en mij. Dan zou je denken dat als hij gekomen is om voor mensen te sterven, dat ze hem met open armen zouden ontvangen, met groot gejuich en in blijdschap. En het tegendeel is waar. Is dat niet bijzonder? Dat mensen hem niet ontvangen met open armen, die gekomen is om hun vrij te zetten, om hun te genezen, om hun vrijlating te bieden. Vrijlating waarvan? Nou, die dingen zullen we zo ook zien. Maar eerst terug naar Jesaja, en dan gaan we vanuit, van Jesaja 61. En dan ziet u dat de blijde boodschap. Nou, even een vraag. Is het een blijde boodschap voor u? Laat ik dan dit zeggen, het is een blijde boodschap voor u als u hem aanneemt. Als u hem ontvangt. Als u dat niet doet, is het de ergste boodschap die u ooit gehoord hebt. Maar als u deze aanneemt, is het de meest grootste boodschap die u ooit gehoord hebt. De meest blijde boodschap. Kijk er maar naar, het is toch heel eenvoudig, hè? Nou is het gegeven, het staat hier aan de zachtmoedige. Of de arme, zegt hij ook. En Lucas geeft hier een andere woord daarvoor. Dat geeft niet, want dat is een aanvulling, dat is een uitleg die hij daaraan geeft. Het zijn de lijdende, de zachtmoedige, de arme van geest, de lijdende. En dan spreekt hij dat en daar is hij voor gekomen. Dat zijn ook degenen die weten dat ze niets hebben. Alles is verbeurd, verklaard en ze zijn absoluut bankroet. Bent u bankroet? Ja, daar gaat het natuurlijk over. He? Ik ben absoluut bankroet aangaande mijzelf. Er is niets dat ik verdiend heb, er is niets dat ik kan geven, er is niets dat ik aan kan bieden, er is absoluut niets. Ik heb er van de week ook weer aan zitten denken aan die woorden van 1 Korinthe, het eerste hoofdstuk. Dwaas, zwak, onedel, veracht, en het laatste is niets. En je ziet dat het gaat stapsgewijze. Dat is absoluut bankroet. Niets. Er is niets meer van over. Nou, voor hen is hij gekomen. Dan is mijn vraag, is hij voor u gekomen? Amen. Als je dat ziet, dan kom je op dat punt en je zegt, nou wat doe ik nu? Zal ik nu maar proberen mijn eigen bankroetheid nog op te vullen? En waar ga je het mee opvullen? Met meer niets. Of, ik kan het ook anders zeggen, komt een beetje harder aan, met meer schuld. Zie, de meer je iets probeert op te vullen, in Romeinen 2 staat dat mooi. Dat doet ons herinneren aan Daniel. Toen Daniel schrijven op de muur zag, toen werd er dan geschreven, gewogen en te licht bevonden. Ken je die ouderwetse weegschalen, wordt er vastgehouden in het midden en aan iedere kant. Ik zie mijn oma en dan mijn tantes en die hadden zo'n oud apotheekzakje. En dan deden ze een gewichtje aan deze kant en dan werd het hier uitgewogen. Nou denkt de mens, die denkt dit. Oké, dus je staat in deze weegschaal. Hier zo, hè? Zie je hem staan? Ja, daar sta je. Nou, dan denk je dat als je iets goed doet, dat dat in deze schaal gaat. Maar het tegendeel is waar. Het gaat tegen je aan die kant. Alle goede werken gaan bij jou en die vullen je zwaarte alleen maar aan. En je gaat des te harder naar beneden, lees Romeinen 4 maar. En dan zie je dat. Alleen wanneer aan deze kant van de schaal de Heer Jezus is, kun je omhoog komen. Maar als je aan deze kant staat met je goede werken, dan ga je heel hard naar beneden toe. Want die doen je nog 2 keer zo hard zinken als ooit tevoren. En zo is het met ons bankroet zijn. We laten alleen meer schuld op ons. Het is natuurlijk een hele bijzondere tijd waar we in leven, maar daar zullen we zo over verder gaan. We gaan hier kijken. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Dat is mooi. En dan zie ik voor me, er is een geestelijke strijd. Er is een geestelijk slagveld. En op dat geestelijk slagveld zijn er ontzettend veel gevallenen. Gewonden. Van alle kanten. Overal vandaan. En we zullen hier bij dit land blijven. En dan zie je door Nederland heen. Dan zie je dat overal. Dat is niks nieuws, wel? Een groot slagveld. En weet je waar de mens nu het meest mee bezig is? Dat is mij opgevallen. Met het lichamelijke. Is dat ook opgevallen? Want ik wil dat even naspreken hier. Want er staat hier natuurlijk. Hij heeft me gezond om te verbinden. De gebroken van hart. Hij heeft het daar over genezing. En er zijn de meeste mensen bezig met genezing van het lichaam. Nu is maar dit opgevallen. Ik weet niet of dat u dat opgevallen is. Misschien zal het u opvallen als ik dat zo zeg. Dat de meer de mens daarmee bezig is. De minder hij bezig is met het geestelijke. En de meer dat hij bezig is met dat lichamelijke, de verder dat hij van huis gaat. Is je dat opgevallen? En als je er zo even aan denkt, dan zeg je, is het dan niet waar dat je dat ziet? Dat de meer dat de mens, ik heb mensen naar genezingsdiensten zien lopen, heel hun leven. En ze zijn iedere keer verder de put ingezakt. En ze zijn nooit tot deze plaats gekomen waar ik de vorige keer over gesproken heb. Het plan van God. Het plan van God begint met Matthäus 11 vers 28. Kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. En het eindigt met Romeinen 8 vers 29. Dat we gevormd worden in de gelijkenis van de Heer Jezus Christus. Daar heeft hij het beslist niet over ons lichaam. Dan heeft hij het heel beslist over onze persoon, onze geest. Houd goed in de gaten wat God zegt. Want we zien zo ontzettend veel verwarringen vandaag. En als u wel eens met zo'n verwarring te maken gehad hebt, dan is het beslist. Dan zou je kijken, ja, wat moet ik nu aannemen? Dat is heel eenvoudig. U neemt gewoon aan wat God zegt. Nou, wat zegt hij hier zo duidelijk? Hè? We hebben van de week er nog aan gestudeerd in de Bijbelstudie. Als de zoon je vrij maakt, dan ben je waarlijk vrij. En is me opgevallen dat mensen die hebben soms een lofprijzing, noemen ze dat dan. Of een prijsavond zelfs. En dan daarna moeten ze gaan bidden met de gebondenen. Hoe kun je dat met elkaar rijmen? Hoe is dat mogelijk? Hebt u wel gezien de tegenstrijdigheid die er aanwezig is in het evangelische? Weet u dat vandaag in het evangelische ze meer met het occulte bezig zijn dan met de Heer Jezus? Zult u goed oppassen waar u mee bezig bent? Als u niet met de Heer Jezus bezig bent, dan bent u verkeerd bezig. Wat ook maar, hoe ook maar, waar ook maar, is voor mij absoluut geen interesse. Ik zeg alleen dat die mensen zijn helemaal verkeerd bezig. Het is een heel eenvoudig iets. Een Indiaan werd een keer gevraagd. Hoe komt dat jij een christen bent? Oh, zegt hij, dat is heel eenvoudig. En hij nam een worm. Hij zet die worm neer en daar rondom deed hij een cirkel met bladeren. Toen stak hij die bladeren aan. En die worm die ging deze kant op en die kant op en die kant op en hij kon er nergens uitkomen. En toen ging hij in het cirkeltje, midden in het cirkeltje, ver mogelijk overal vandaan, gereed om dood te gaan. En toen pakte die Indiaan dat wormpje en zette hem zo vrij. Hij zegt, ik was die worm. Bent u die worm geweest? Bent u die worm? Misschien nog? En bent u die worm die gewoon in dat cirkeltje blijft zitten? Huh? Want u wilde zelf uitkomen? En er is geen weggetje voor u daaruit. Er is maar één weg. En wanneer je erna uitgekomen bent, wat zeg je dan? Kijk eens wat ik gedaan heb. Dat wormpje had nergens waar hij in kon roemen, alleen in degene die hem gered had. Die roemt, zegt de Bijbel, roemen in de Heere. Er is niks anders en niemand anders in te roemen. Zie, het was mijn armoede. Zie, hij is tot armen gekomen. Dus mijn armoede. En zijn rijkdom. Dat zegt de Bijbel ook. Toch wel goed dat je dat zelf even opzoekt. Dan gaan we even naar 2 Korinthe. 2 Korinthe, het 8e hoofdstuk. 2 Korinthe 8. Houd Jesaja gewoon vast. En dan komen we daarbij terug. 2 Korinthe 8. En dan gaan we daar een vers lezen. Zo hebben we te doen met vele zieken, verslagenen, gewonden, gevangenen, armen, schuldigen, treurende mensen, kinderen. Het is niet de bedoeling dat het zo blijft. Maar het is wel de bedoeling dat we dat eerst zien. Waar zijn we? En dan kunnen we verder gaan. 2 Korinthe 8, we lezen vers 9. Want gij weet, er is dus iets dat je weet. We hebben er vanochtend nog van gezongen, hè? Genade Gods, oneindig groot. En het is ver boven ons verstand. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden. Ja? Hij is om uwentwil arm geworden. Zeg, dat is toch wel eventjes wat. Hier is de rijkste die er ooit geweest is. Ja, daar weet Bill Gates helemaal niks van. De rijkste die er ooit geweest is, die is om uwentwil arm geworden. Wat doe je daarmee? Wat doe je daarmee? Dat hij om uwentwil is arm geworden. Daar hij rijk was. Zie je dat? Daar hij rijk was. Zie. Maar zeker dat je het ziet. Je denkt niet dat even later zegt. Ja, dat las ik al een keer. Maar ik weet het eigenlijk niet. Opdat gij door zijn armoede rijk moogt worden. Dan ga je even denken aan de rijkdom van de Heer Jezus. Hij is gekomen. Hij is arm geworden. Laat ons even zo zeggen. De vogelen des hemels die hebben nesten. De vossen die hebben holen. Maar de Zoon des Mensen, zegt Lucas 9 vers 58, heeft niet waar hij zijn hoofd kan nederleggen. Hij is arm geworden. Opdat u rijk mag worden. En daarmee de rijkdom, niet van aardse goederen, want mag ik het even zo zeggen, daar lacht de hemel over. Over die aardse goederen. Nee, de rijkdom van een leven met God. Een rijkdom van een leven met de Vader. Daar is hij voor gekomen. Dat maakt rijk. Ik ken arme mensen in de wereldse standaard. Ik ken hele rijke mensen in de wereldse standaard. Ik heb in diep karpet mogen knielen met mensen die in de wereld heel rijk waren. Maar die wel heel arm waren voor die tijd. Voordat we knielden waren ze heel arm. Ik heb ook genoeg mensen gehad die bij me komen zeggen, we hebben alles dat we nodig kunnen hebben. Maar ik zeg, je bent arm. Dus de Heer Jezus is gekomen om je rijk te maken. Niet rijk in jezelf. Want dat is grote armoede. Je legt jezelf af. Zolang als je jezelf niet aflegt, heb je niks anders dan armoede. Die zichzelf niet afgelegd heeft, die heeft niks anders dan grote armoede. Die met zichzelf bezig is, die heeft niks anders dan grote armoede. Dat had de Heer Jezus, die liet dat ook zien in de dagen met de Farizeeën. Wanneer de Heer Jezus iemand wou helpen, dan werden de Farizeeën boos. En waarom werden ze boos? Dat is heel eenvoudig. Als ze de Heer Jezus volgden, dan had hij de macht. En hij heeft de macht. En dan hadden zij de macht niet meer en zij willen de macht hebben. De godsdienstige mens die wil de macht hebben, dat is zijn hele instelling. Dat is juist het hele verhaal van de Farizeeën. Die wil de macht hebben. En als je die weerstaat, dan kun je niet anders dan verbaasd zijn over hun boosheid. Want hier had de Heer Jezus, als je dat leest in Lucas 4, dan zag je het aangename woorden. En degene die de macht wilde hebben, die werden zo boos dat ze hem eruit gingen gooien en ze wouden hem van de stijl eraf gooien. Toch wel wonderlijk, hè? Iemand die voor gekomen was om te zoeken en zalig te maken hetgeen dat verloren is. Dus het is heel mooi dat de Heer Jezus zo gekomen is. Zo, je ziet dat, hè? Dus dat lazen we er net in Jesaja 61. Dat hij kwam tot de armen, de zachtmoedigen. Dan denken we aan deze dingen. Wat een vriend is onze Jezus. Die in onze plaats wou staan. Hij is in jou en mijn plaats gaan staan. Dat is wel heel bijzonder, hè? Hier ben ik veroordeeld. Kou, je bent schuldig. En daar komt iemand en zegt, even wachten, ik ga in zijn plaats staan. En ik kende hem niet. En u kende hem ook niet. Maar hij kende u wel en hij zegt, ik wil in jouw plaats gaan staan. Kom nu niet met allerlei zelfzuchtige gedachtetjes erachterop. Nee. Neem alleen aan wat hij voor jou wil doen. Dat betekent, je neemt hem aan. Dat betekent, je neemt niet zijn cadeautje aan. Nee, je neemt de persoon aan. En als je de persoon niet aanneemt, dan heb je hem niet werkelijk aangenomen. Hier is een persoon. De Heer Jezus Christus. En je neemt hem aan. Hij wordt de leidsman voor je leven. Ziende op de overste leidsman en voleinde van het geloof, de Heer Jezus Christus. En er is niemand anders. En als er iemand anders voor je is, dan zou ik zeggen, zoek dat op. Ik zou je niet tegenhouden. Dat is één ding, daar ben ik mee gestopt. Jaren geleden, dan deed ik er wel eens, dan probeerde ik mensen te trekken en mensen tegen te houden. Trekken om te komen en tegen te houden van weggaan. Nee, als je weg wil gaan, dan zeg ik goeiedag, ik hou van je. Ik hou net zo van je of je er bent of je er niet bent. Dat maakt absoluut geen verschil. Ik zou misschien wel om je treuren, dat je de verkeerde weg op gaat. Maar dat is een andere zaak. Dat zal ik in stilte doen. Dat zal ik jou niet vertellen. Dus nu doe ik dat niet meer. Dus ik probeer je niet tegen te houden. Ik probeer je ook niet te trekken. Maar ik zeg wel, dit is de enige weg. Als je een andere weg wil gaan, dat is jouw keuze. Die moet je zelf maken. Maar, dan moet je er hier op rekenen, die zou je ook helemaal alleen gaan. En de verder dat je die weg ingaat, de eenzamer dat het wordt. En dat einde van die weg is een eeuwige eenzaamheid. Een eenzaamheid en een eeuwigheid zonder de Heer Jezus Christus. Laat die dingen gewoon duidelijk zijn. We gaan terug. Ik wil je, je bent nog in 2 Korinthe? Oké, dan gaan we even een vers erbij vertellen. Die kun je makkelijk onthouden. Ik geef graag iets dat makkelijk onthoudt, oké? Maar goed luisteren. 2 Korinthe 9 vers 8 en 8 vers 9. We hebben 8 vers 9 gelezen. Nu gaan we 9 vers 8. Kun je dat onthouden, Leanne? Oké, volgende keer vraag ik het. Huh? Dus je hebt 2 versen die je makkelijk te onthouden en die geweldig rijk zijn. De hele Bijbel is rijk, maar er zijn gewoon van die dingen die je even mee mag nemen. Zo 2 Korinthe 8 vers 9 en 9 vers 8. Vers 8 nou. En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u, opdat gij in alles, alle tijd, alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig mocht zijn. Er staan wat keertjes alle in, hè? Niet Allah, maar alle. Had dat goed in de gaten, hè? Alle. Oké, God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u. Zie, geliefde, we hebben het, de vorige keer heb ik iets gezegd van kwakkels en manna. Hè? Je kunt kwakkels eten of je kunt manna eten. Nou, kwakkels, dat gaat natuurlijk tussen je tanden zitten. En daar kun je niet vanaf komen. En dat is vleeselijk. Het manna is het geestelijke voedsel dat God geeft. Dit is het manna. Daar kun je nou eens lekker op gaan zitten eten. Dat gaat met je mee. Dat blijft bij je. Dat versterkt je. Dat bouwt je op. Zie je dat? God is machtig. Om wat genade? Nee, alle genade. We staan in genade, Romeinen 5 vers 2. We staan in genade. Nou, hier alle genade te doen overvloedig zijn in u. Meer dan je ooit zou kunnen denken. Ja, dat moet je niet proberen te begrijpen. Je moet gewoon aannemen. Het staat hier, dus het is niet iets dat je van mij aanneemt. Het staat hier, dus je neemt dat van de Heer aan. Dat is niet moeilijk, hè? Dat is een eenvoudige zaak. Aannemen is een eenvoudige zaak, hè? Ja. Je ziet dat een beetje makkelijker als we hier na de dienst, dan gaan we rond de tafel zitten en dan hebben we een kopje koffie. Weet aannemen? Nou, daar heb je geen moeite mee. De meeste Hollanders drinken koffie zo. Ja, die zijn goed van aannemen, wat dat dan gaat. Nou, als ze net zo goed van aannemen waren, gaan het woord van God, dan zou het goed gaan. Hè? Nou, dat is dan niet het geval, maar goed, wij kunnen dat hier wel doen. Dus overvloedig zijn in u. Zo God die wil dat werk in u doen. Er is de Heer Jezus voor gekomen. Er is hij voor gezalfd. Hij is de gezalfde des Heren. En tegelijkertijd mag ik dit zeggen. Ik heb de opdracht gehad om die blijde boodschap te geven. Dat is een blijde boodschap. Want het is een boodschap van redding. Van verlossing. Van vrijmaking. Van genezing. Van verbinding. Van versterking. Van opbouwing. Van het nieuwe mens zijn en niet meer de oude die je geweest bent. Dat is de grootste verlossing als je niet meer bent wie je was, hè? Huh? Of was je zo blij met die vorige man? Of wil je die oude man vasthouden? Hè? Nou, ik ook niet. Dat is het beste waar je ooit van af kan komen, is van die oude man. Hè? Van die ik. Persoon. Ook, ja, oude vrouw natuurlijk ook, hè. Anders denken ze dat we ze weer overslaan in deze moderne tijd, hè. Jongens, nog toen. We moeten ook even in de gaten houden. De moderne tijd en de moderne spraak. Hè? En dan zou ik haast een spraakgebrek krijgen. Opdat gij in alles, niet in wat, maar in alles, zie je dat? Heb jij ergens moeite mee in alles? Allen tijd? Tjoh, dat is toch de moeite, hè? Alle genoegzaamheid hebbende tot alle goed werk overvloedig mocht zijn. Nou, dat kun je toch wel een poosje opteren? Als je zulke dingen leest, dan ben je er gewoon de hele tijd mee bezig. Nou, hier is een vers, dat moest je gewoon uit je hoofd leren. Dat heet altijd bij je. En als het dan van je hoofd naar je hart zakt, dan ben je rijk. Meestal duurt dat een tijdje, hè, voor iets van je hoofd naar je hart zakt. Hè? Er zit ergens zit er een zeef en die is erg dicht, hè. En dan wil het maar niet doorzakken. En dat is de zeef van je eigen gedachten. En de zeef van je eigen gedachten en je eigen gevoelens, die houdt het tegen dat hetgeen dat zo rijk is dat je hier hoort, om dat nou eens even verder te laten zakken. Daarom zegt de Bijbel ook dat we net als kinderen moeten zijn. Nog niet vergeten, hè? Wat een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan. Wat een voorrecht, dat ik altijd vrij. Hè? We gaan even terug naar onze tekst in Jesaja. Ik wil er nog iets lezen en dat is eventjes verder terug, want dat is heel mooi. Dus dat kun je vanmiddag voor jezelf eens lezen, maar we gaan dat toch even lezen. Jesaja 42 is dat. Dus even voor Jesaja 61. Zo, we hebben het evangelie van de Heer Jezus. Dat is sterven, begraven en opstaan van de Heer Jezus. En dat mogen we verkondigen. Uitroepen staat er. Uitroepen, Jesaja 42. Uitroepen, verkondigen is uitroepen. Is je wel eens opgevallen dat wat van die predikers, die zijn zo luidruchtig? Nou, het is de bedoeling dat we het uitroepen. Hè? Ja, je kan toch fluisteren. Maar dan horen ze niet zoveel. Soms is het wel eens goed als je gaat fluisteren. Want er zegt in iedereen, wat zegt hij nou? Hè? Bestel eens al een mandje. Dat is goed. Jesaja 42. Stap boven, zie mijn knecht. Zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. We hebben gelezen in Jesaja 61 van het jaar van het welbehagen des Heren. Dit is het tijdperk van het welbehagen des Heren. De Heer heeft gezegd, de Vader heeft gezegd aangaande de Zoon. Dit is mijn geliefde Zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Dit is het welbehagen des Heren. Het welbehagen is de Heer Jezus Christus. En we preken dus altijd de Heer Jezus Christus, want Hij is het welbehagen. En dit is het jaar, de tijdperk van het welbehagen van de Heer Jezus. We mogen Hem nu nog vrijelijk preken. Dit is nog de tijd van genade, de tijd waarin God zijn genade schenkt aan iedere zondaar die tot Hem komt. Maar ook alleen maar zondaren. Ook alleen maar degenen die bankroet zijn. Hij komt niet voor de rijken. En ik bedoel niet rijk naar de wereld, nee. Ik heb mensen gekend waar ik binnen geweest ben. En ik denk dat hun huisje was zeker niet groter dan dit zaaltje. En ze hadden er ook nog een ladder naar boven staan, want daar sliepen wat kinderen. Sliepen ze waarschijnlijk zelf ook. Ik denk niet dat er wel meer ruimte was. De vloer was een plankenvloer. Het was niet echt rijkdom naar de wereldse maatstaven. Dat hoeft ook niet. Want in zulke huizen kan soms de heerlijkheid des Heeren het meeste gezien worden. Maar deze mensen waren zo rijk in zichzelf dat ze geen nood hadden voor God. En na al de tijd dat ik het woord aan ze kon geven, zagen ze niet de armoede van hun ziel. Dus dat heeft niet met de wereldse maatstaven te maken. Ik ken hele fijne, naar wereldse maatstaven rijke broeders en zusters. We kennen ook veel naar wereldse maatstaven heel arme. Maar de armen kunnen heel rijk zijn in de Heer Jezus. En wij hebben het over de rijkdom in de Heer Jezus Christus. Laat dat zeker zijn. Hij is al ons welbehagen. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht der heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht volbrengen. Dit doet me denken aan iets dat heel teer is. Kijk nou even, wat zegt het? Een rokend vlaswiek. Nou, daar zit niet veel kracht meer in, hè? Of het gekrookte riet zal hij niet verbreken. Daar zit niet veel kracht meer in, hè? Dat is heel zwak. Het doet me denken aan die auctioneer. Weet je wat een auctioneer is? Die verkoopt bij opbod. Op een veiling, ja. Nou, bij ons wordt dat in Canada, moet ik dan zeggen, bij ons, ik weet niet meer, hier in Nederland is nou ons huis te huis geworden, maar we hebben een hemelshuis, maar we hebben in Canada gewoond. En daar is dat ontzettend veel. Een veiling, komen ze zo naar je huis toe en dan wordt alles met opbod verkocht. En dan gaat hij aan de gang. Hoeveel ben ik gewikt? 2 gulden, 3 gulden, 4 gulden. En zo wordt er opgeboden. En hij was bijna klaar op deze plaats en toen had hij nog, oh, zegt hij, ik heb hier nog een oude viool staan. Dan zegt hij, wil ik verkopen. Moet die ook verkocht? Ja, die moet ook verkocht. En houdt hem omhoog met de strijkstok en zegt, hoeveel word ik geboden? $2, $3. Is dat alles? $3. Nog een keer $3. Derde keer $3. Dan komt een oude baas, die komt zo door het publiek heen gelopen. En dan pakt hij viool. En dan pakt de strijkstok. En hij begint te spelen. En nadat hij klaar was met spelen, hij had auctioneren weer. Hij zegt, hoeveel ben ik geboden? $1,000? $2,000? $3,000? Wat maakte het verschil? The touch of the master's hand. Het aanraken van de Heer. En zo zijn er vele levens die een gekreukt riet zijn. Een walmende vlas. Bijna weg. Totdat de Heer der heerlijkheid, de Heer des hemels, totdat die dat aanraakt. En dan het wordt het vernieuwd zoals nooit tevoren. Nooit tevoren. Een leven dat je zegt, daar is niets meer van over. En alleen de Heer Jezus kan dat leven doen bloeien tot iets dat het nooit geweest is. Ik weet dat de dokter dit zegt en de hulpverlener zegt dat en een ander zegt weer iets anders. Ik zal heel eerlijk zijn, het maakt op mij absoluut geen indruk. Alleen de Heer Jezus wil u zich geheel en al aan hem overgeven. Zonder overgave is er geen werk. Ik weet niet of dat dit een beetje een voorbeeld is, maar de meesten van jullie hier, die weten dat ik heb, jaren heb ik hier een klein, Jan noemt het, een bloemkooltje in mijn mond gehad. En dan werd ik nog alles verteld, dat moet je eens weg laten halen. Moet je eens weg laten halen, maar onze zaak hier in Nederland is niet precies zo eenvoudig. We hebben geen dokter, we hebben geen tandarts, we wisten niet meer naartoe moeten gaan totdat tenslotte wel het geval was. En toen ben ik verwezen naar het ziekenhuis in Goes en daar moest ik dan naartoe. En toen zat ik in die stoel en toen moest ik me overgeven aan deze kaakchirurg. Wat gaat hij met mijn kaak doen? Nou, ik had me al overgegeven voordat ik daar kwam. Weet je waarom? Anders was ik niet gegaan. En zo deze kaakchirurg, die gaf een paar injecties voor en achter de tanden en ik voelde er niks van. Zo, ik moest eventjes wachten, ik moest weer terug en dan ga je zitten op zijn stoel en die assistente zegt, nu gaat u liggen. Ik dacht, oh, dat is mooi. En ja, inderdaad, die stoel ging omhoog en tenslotte lag ik helemaal. Ze zegt, nu doe ik een laken over u. Ik zeg, ja, als u dat doet, ga ik slapen. Zo, dat is een normale reactie. Zou jij dat niet doen, Hans? Ik zou het tenminste verwachten, hè. Dus ik zei, ga ik slapen. Nou, ze zat nog een spleetje hier, dus zo konden ze er net in werken. Maar ik had me overgegeven. Ja, weet je wat nu tegen mij moet zeggen? Joh, dat had je jaren geleden moeten doen. En zo hebben we allemaal dingen in ons leven dat we hadden moeten zeggen. Ik had het jaren geleden moeten doen. Huh? Misschien bij die viool. Die ineens aangeraakt wordt door de hand van de meester. De hand van de Heer. Hij zal niet verdonkerd worden, hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld. En de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Alzo zegt God de Heere, die de hemelen geschapen en dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat eruit voortkomt, die de volken dat daarop is de adem geeft en de geest degene die daarop wandelen. Kijk, er is niks dat hij niet gedaan heeft. En hoe is het nu mogelijk? Hoe is het nu mogelijk? Dat God die alles gemaakt heeft, die weet precies hoe we in elkaar zit. En we zeggen tegen hem, bemoei je eigenlijk niet met ons. Een heel averechts gezegd, want als hij zich werkelijk niet met u en mij bemoeide, zelfs wanneer we dat niet willen, weet u wat er zou gebeuren als hij zich niet met ons bemoeide? Dan waren we op slag vertrokken. Waarom? Daniel 5 zegt: de God in wiens hand uw adem is. Als hij uw adem terughoudt, dan is het met u gebeurd. Wat een genade dan dat we hier nog mogen zijn en dat we zo lang die adem van God hebben mogen ontvangen, dat we hier mogen zijn om nog samen zijn woord te horen. Dat is genade. Hoe lang dat God nog doorgaat en hoe lang dat God nog verder gaat, wat een genade. Het is inderdaad oneindig groot en daarom die versen er in 2 Korinthe 8, 9 en 9, 8. Ik hoop dat u ze onthoudt en vanmiddag nog nawerkt. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij uw hand grijpen en ik zal u behoeden en ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een lichterheid. Nee, hij zal het doen, zie je dat? Er staat niks in dat jij of ik zal doen, er staat dat hij het zal doen. Ik zal, als God dat zegt, dan doet hij het. Er zijn geen twijfelgevallen bij God. Bij ons is het allemaal twijfel. En net als Gordon net zei, als je naar de Heer kijkt, ja, dan is het goed. Maar als je naar zelf kijkt, wie wil dan naar zijn eigen kijken? Is wel eens opgevallen dat als je in de spiegel kijkt, dan wil je het allemaal beter maken? Als dat het is. Ik heb nog nooit iemand voor de spiegel gezien staan. Zelfs geen man, ook geen vrouw natuurlijk, maar dat spreek al vanzelf. Maar die de haren door elkaar gaat maken. Nee, dat doe je niet. Want je bent je haar aan het kammen. Je bent aan het maken zoals je denkt. Oh, zo zullen ze me wel aardig vinden. Zo zullen we knap vinden. En zo is de mens altijd bezig om ze. Is het niet waar, Lianne? Doe jij ook, hè? Ja. En dat doen die broers van je, die doen dat ook. Die willen dat niet weten. Dat begrijp ik wel. Ik zou het ook niet willen weten als ik zo oud was als hun. Hè? Als je zo oud wordt als ik, dan geef je er niet meer om. Soms. Dat is toch zo? Je wil allemaal eruit zien zodat een ander je aardig vindt. En als je niet aardig vindt, zijn ook rare lui. Huh? Zelfs als je vervelend bent. En dat gebeurt nooit, dat begrijp ik wel niet voor jullie, maar in ieder geval voor mij. Om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis hen die in duisternis zitten. Nou, we hebben dat net ook gezien dan in Jesaja, daarom lees ik dit, in Jesaja 61. Wie zit er in het gevangenhuis? Ik bedoel, tralies van ijzer. Wat zijn de tralies die voor je zijn? Nou, hier zijn geen tralies, dus dat is het niet. Je eigen gedachten, je eigen wil, je eigen zonde, die zijn je eigen tralies. En daar zit de mens achter. En de Heer is gekomen om je vrij te maken, eerstelijks van jezelf. En daarbij kun je alle programma's in de wereld volgen en je zult er nooit vrij van komen. Want alleen de Heer Jezus kan je daarvan vrijmaken, van jezelf. Alleen de Heer Jezus kan je vrijmaken van je zonde. Er is maar één persoon waar je het meeste mee zit, of dat nou wil zien of niet, dat maakt niks uit. Dat verandert de zaak niet. Je zit met jezelf, daar zit je het meeste mee. En of dat jij bent of ik, dat maakt niks uit. We zitten het meest met onszelf. En alleen de Heer Jezus kan je daarvan vrijmaken. Je bent het meeste met jezelf bezig. O arme ik. Dat is gewoon zo. En het beste voorbeeld als je dat wil lezen is in Genesis 4. Daar begon het al. Dat was Kain. O, die had zo'n medelijden met zijn eigen. Zo erg dat hij van God wegliep. Zoveel medelijden kan een mens met zichzelf hebben. Een dwaze zaak. Soms zijn we best dwaas bezig, hè? Tuurlijk. Nou, hier gaan we verder lezen. En dus in vers 7 lezen we: om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis hen die in duisternis zitten. Zie, het is duisternis. En je hebt natuurlijk overal mensen die zeggen: ik zou wel eens helpen. Want ze durven niet te zeggen dat ze je niet kunnen helpen. Want dan zijn ze de macht kwijt. Dus ze houden je op allerlei manieren houden je vast. En dat is het ergste in de geestelijke wereld. Dat is het ergste in de evangelische wereld. Mensen vasthouden. Ik heb me vaak daarover afgevraagd. Waarom gaan die mensen aan... Dat was een van de eerste dingen die ik tegenkwam toen ik hier in Nederland kwam. En ik kwam in de evangelische gemeente. En er was iemand die met me wou praten, maar ze zegt, ik heb nu geen tijd, want ik moet nog met verschillende mensen gaan bidden. Goed. Ik heb al jaren heb ik het woord gebruikt en dat heb ik nog nooit gehad. Oh, ik heb wel eens na de dienst met iemand gebeden. Zo wel, als iemand streets was. Maar niet dat er een rijtje staat te wachten. En waarom zijn het de volgende week precies diezelfde mensen weer? En de week daarop. En dat moet weer gebeuren. Waarom doen ze dat? Om je vast te houden. En die Jezus is gekomen om je vrij te zetten. Houd die dingen goed in de gaten, want ze worden alleen maar erger rondom ons heen. Het wordt niet minder. Er komt alleen meer verwarring, niet minder. Hou je ogen gericht op de Heer Jezus Christus. De overste leidsman, er is niemand anders die je kan helpen. Ik wil je graag helpen naar hem toe. Ik wil je graag voorgaan naar hem toe. Ik wil je graag leiden in het woord naar hem. Maar als je altijd maar goed weet dat ik je niet kan helpen. Ik kan je alleen naar hem toe wijzen. Je hebt wel eens gehoord dat spel dat we vroeger deden, of tenminste dat ze wel eens doen, en dan moet je iets uitbeelden. En er was bij ons ook een vrouw, en die ging ook iets uitbeelden. Die moest een waslijn uitbeelden, ze stond zo. Nou, het enige dat ik ervan herinner heb, dat vond ik wel goed. Ik zal dat nooit vergeten, dat voorbeeld. Hè. En er is niemand die begreep wat ze zijn moest. Maar zij stond zo. Was meer een vogelverschrikker dan een waslijn. Maar ja, niet de vrouw zozeer zelf, dat bedoel ik niet. Ik bedoel de actie eruit. Hè. Maar waar het nou om gaat, is dit. Wij mogen wel alleen maar zo naar de Heer Jezus wijzen. En het hele Oude Testament wijst zo naar de Heer Jezus. Als je naar Adam gaat, dan zie je hij wijst naar Jezus. Als je naar Noach gaat, die wijst naar Jezus. Als je naar Enoch kijkt, die wijst naar Jezus. Als je naar Abraham kijkt, die wijst naar Jezus. Als je naar Jozef kijkt, dan wijst hij naar Jezus. Als je naar David kijkt, dan wijst hij naar Jezus. Als je naar Mozes kijkt, dan wijst hij naar Jezus. Als je naar Hagia kijkt, dan wijst hij naar Jezus. En alles wijst naar de Heer Jezus. En iets dat niet naar de Heer Jezus wijst, is niets. Ik hoop dat dat duidelijk is. Ik hoop dat hij dat niet vergeet. Soms willen we gewoon ergens de nadruk leggen, want er is hier een zo rijke climax. Weet je wat ze nou wel eens doen in een goed verhaal? Lees je wel eens van die korte verhalen? Nee? Nou, dan sluiten ze net af wanneer het spannend wordt. Er zit hier een geweldige climax in. En dat gaan we de volgende keer zien. Lees dus Jesaja 42. Lees Jesaja 61, wat we gelezen hebben. Lees Lucas 4. Je kan ook Matthäus 12 er nog bij staan lezen. Dat is ook hetzelfde als Jesaja 42 weer. Lees die dingen en zie voor jezelf. Maar het is alleen in absolute overgave aan de Heer Jezus Christus dat er werkelijk vrijheid is. Hij is een persoon die voor jou de hemel verlaten heeft. Neem niets anders daarvoor in de plaats. Geef jezelf over aan hem. We hebben een lied dat zegt, geef mijzelf aan u volkomen. Vader, wij zeggen u dank. Voor het wonder van uw genade door onze Heer Jezus Christus. Wat een liefde en wat een trouw dat we voortdurend mogen zien in hem. Dat hij het al regeert. Vader, wat een dankzegging dat er mag zijn in ons hart. Wat een volledige overgave. Heere, wilt gij dan zo een ieder brengen tot die volledige overgave. Heere, dat er niets in ons achterblijft van onszelf. Van onze zonde. Heere, gij weet hoe we met onszelf kunnen zitten. Heere, dat gij daarvan bevrijdt. Dat gij daarvan vrijzet. En dan zal er genezing zijn voor de gebrokenen van hart. We weten, Heer, dat er eerst een vrijzetting is. Dan de genezing voor de gebrokenen van hart. Heere, hoe goed dat gij zijt. Gij zijt God en gij alleen. We zeggen u dank in Jezus' naam. Amen.